De vijfde dag is voorbij. U heeft er nog 5 over om te werken. De helft van de tijd is voorbij. Wat voorbij is, is voorbij. Wat belangrijker is, is wat overblijft. Een wijs iemand gebruikt de beschikbare tijd altijd op de beste manier. De komende 5 dagen zijn heel belangrijk voor u. Wanneer ze naar een cursus zoals deze komen, zijn veel studenten aanvankelijk een beetje in de war. Men heeft immers altijd een bepaald idee over meditatie. Meditatie moet zus of zo zijn, verbalisatie, visualisatie, verbeelding, bezinning. En kijk, hier is niets van dit alles. Ons wordt alleen maar gevraagd om de ademhaling te observeren, de ademhaling. En nu deze gewaarwordingen. Waar zijn we mee bezig? Er is enige verwarring. Maar de ene dag na de andere, de ene dag na de andere, deels door naar deze Dhamma-lezingen te luisteren, deels door uw vragen aan de assistent-leraren en de antwoorden die u krijgt, maar vooral door uw eigen oefening, begint u te beseffen dat de techniek iets zinnigs heeft. Niet dat alle verwarring verdwijnt, maar zo tegen de 5e dag is men tenminste bereid de techniek een eerlijke kans te geven. Hoewel alles nog tamelijk nieuw lijkt, u heeft nog nooit van dit soort meditatie gehoord, besluit u, laat mij het een eerlijke kans geven. Laat mij ermee werken. We hebben gemerkt dat de meeste studenten na 5 dagen heel serieus beginnen te werken. Werk heel serieus. Zoals de techniek wil dat u werkt, op de juiste manier. Begrijp wat u aan het doen bent en waarom u het zo doet. Dit is geen ritueel of religieuze eredienst. Ronde afleggen van de top van het hoofd naar de toppen van de tenen. En nu, vanaf vanavond, gaat u in beide richtingen werken. Van de uiteinden van de tenen naar de top van het hoofd in beide richtingen. Geen rito of ritueel. Er zit geen Boeddha boven de wolken met een overzicht van elke student. Hoeveel ronden heeft die student afgelegd? Meneer A, hoeveel ronden? Mevrouw B, hoeveel ronden? Mevrouw C, hoeveel ronden? Hoe meer ronden, hoe verder de poort opengaat. Niets daarvan, niets daarvan. Er is niemand die de poort voor u zal openen. U moet uw eigen poort openen. Klop op de deur en de deur zal voor u opengaan. Klop op de deur van het Koninkrijk der Hemelen in u, de goddelijke sferen in u, de waarheid van Nibbana in u. Ieder individu moet daarvoor werken. U gaat van hoofd naar voeten en van voeten naar hoofd om uw gewaarzijn te ontwikkelen. Niet alleen gewaarzijn met betrekking tot de realiteit aan de oppervlakte van de geest, waarmee u met ieder zintuig verbonden blijft, maar de realiteit op een dieper geestelijk niveau. Wanneer u gaat werken met de lichamelijke gewaarwordingen, verplaatst u zich naar de diepere niveaus van de geest. De zogenaamde onbewuste geest, die eigenlijk nooit onbewust is, is zich altijd bewust van de gewaarwordingen op het lichaam. En hij blijft op deze gewaarwordingen reageren. Als hij de gewaarwording als aangenaam ervaart, dan reageert hij door er zich aan te hechten, door te verlangen. Als hij een gewaarwording als onaangenaam ervaart, dan reageert hij met afkeer, met haat. Dit is het gewoontepatroon van het diepste niveau van de geest geworden. Hij blijft altijd de gevangene van dit blinde gewoontepatroon. Datgene wat men begrijpt aan de oppervlakte van de geest, heeft geen betekenis voor deze diepste laag van de geest. Op intellectueel niveau begrijpt men. Ik zou geen negativiteit moeten ontwikkelen. Elke negativiteit verstoort mijn eigen vrede, mijn eigen harmonie. Het is niet goed. Maar dit verstandelijke begrip helpt het diepste niveau van de geest niet. Er ligt een grote barrière tussen die twee. Deze techniek helpt u deze barrière te doorbreken. Wat er ook gevoeld werd door de diepste laag van de geest, prettige gewaarwording of onprettige gewaarwording, dat wordt nu door de hele geest gevoeld. De hele geest is zich nu bewust geworden van de realiteit van de lichamelijke gewaarwordingen. Wat er ook begrepen werd aan de oppervlakte van de geest, reageer niet met negativiteit, reageer niet met negativiteit, wordt nu begrepen door het diepere niveau van de geest. De barrière wordt doorbroken. 25 eeuwen geleden bestonden er vele technieken in India. En hij, die Boeddha zou worden, probeerde ze bijna allemaal uit. Veel daarvan hadden hun goede eigenschappen. Ze waren nuttig. Maar hij ontdekte dat de wortels van de onzuiverheden, die op het diepste niveau van de geest liggen, daardoor niet eens aangeraakt, laat staan, verwijderd werden. Hij noemde ze Anusaya Kilesa. Kilesa betekent onzuiverheden. Kilesa betekent lijden. Anusaya betekent latent lijden. Latente onzuiverheden. Ze zijn als een slapende vulkaan. Daar bevinden zich de wortels van het lijden en ze blijven maar groeien en groeien. Ieder moment kan er een vulkanische uitbarsting komen en men zal erdoor overmand, overweldigd worden. Men is er niet bevrijd van. Boeddha besefte dat tenzij deze wortel volledig verwijderd werd, hij zichzelf niet bevrijd kon noemen. Hij ontdekte dit: werk met de lichamelijke gewaarwordingen. U begon met de ademhaling, omdat de ademhaling ons geleidelijk naar bewustzijn van lichamelijke gewaarwordingen voert. Lichamelijke gewaarwordingen zijn zo belangrijk. Als u verder gaat op het pad, zal het steeds duidelijker worden waarom lichamelijke gewaarwordingen zo belangrijk zijn. U traint het diepere niveau van de geest om niet te reageren. Het reageert nooit op een object van buitenaf. Het diepere niveau van de geest heeft niets te maken met wat u gehoord, gezien, geroken of geproefd heeft, wat u aangeraakt heeft of wat u gedacht heeft. Deze diepste laag van de geest staat voortdurend in verbinding met de lichamelijke gewaarwordingen. Al deze objecten van buitenaf creëren, waarin ze met de zintuigen in contact komen, een gewaarwording. Omdat een gedeelte van de geest een waardeoordeel geeft, goed, slecht, ontstaat er een bepaald soort gewaarwording in het lichaam. Het diepste niveau van de geest voelt alleen lichamelijke gewaarwordingen, ervaart alleen lichamelijke gewaarwordingen en blijft erop reageren, dag en nacht, dag en nacht. Hoe verandert men nu het gedragspatroon van het diepste niveau van de geest? De hele oefening is hierop gericht, het veranderen van het gewoontepatroon van de diepste laag van de geest. Ellende bestaat, zeker. Dat valt niet te ontkennen. Ellende bestaat. Hoe komen we uit deze ellende? Hoe bevrijden we ons van al deze ellende? Het leven is vol ellende. De wereld is vol ellende. Elk individu is ongelukkig om deze reden of om die reden, om deze schijnbare reden of die schijnbare reden. Allereerst is het belangrijk de waarheid te accepteren dat er ellende bestaat. En dat ellende universeel is. Men moet dit niet alleen op het intellectuele vlak accepteren. Men moet leren ellende als ellende te observeren. Wanneer u de ellende objectief leert observeren, wordt de universele waarheid van ellende een edele waarheid. De eerste edele waarheid. Edele waarheid in die zin dat iedereen die ellende als ellende begint te observeren, objectief, zonder erop te reageren, vroeg of laat een edel mens, een heilig, bevrijd, verlicht mens wordt. Dit is de eerste stap. Accepteer de realiteit van de ellende en ga haar observeren. Observeer. Reageer er niet op. Observeer alleen maar. Observeer alleen maar. Daarmee bent u nu begonnen. Neem bijvoorbeeld de beproeving van een uur lang stil moeten blijven zitten. Een half uur redt u het, op de een of andere manier nog wel, maar daarna begint de ellende pas goed. Ho, wat een pijn, wat een pijn. Op de een of andere manier houdt u het nog eens 15 minuten vol, en dan begint de kwelling echt. Een verschrikkelijke marteling. Op een keer kwam er iemand bij me en zei: Gwengeti, het hele pad is zo goed. De techniek is zo fijn, ik geniet ervan. En uw lezingen 's avonds, prachtig. Ik vind ze echt goed. Maar haal die zitting van 1 uur eruit, dat is waanzin. Haal die er gewoon uit. Al het andere is zo prachtig. Ik zou die er ook graag uithalen. Maar dat gaat helaas niet. U moet het onder ogen zien. U moet het onder ogen zien. Wanneer het na 45 minuten een echte marteling wordt, lijkt iedere minuut wel een uur. 1 uur is voorbij, een minuut. 1 uur, een minuut, een uur. Nu voelt u dat het uur echt voorbij is. Wat jammer. Ik kan mijn ogen niet open doen en op mijn horloge kijken. Dat is jammer. Het is beslist langer dan een uur. Die assistent-leraren zijn zeker vergeten het signaal te geven. En dan opeens hoort u dit gezang. Anicca Vatsankara. O, prachtig, zo melodieus. Dit zingen is zo'n zaligheid, zo'n heerlijkheid. Toch zijn er nog 5 minuten te gaan. U kan uw handen niet verplaatsen. U kan uw ogen niet openen. U kan uw benen niet bewegen. Maar die 5 minuten maken me nu niet veel meer uit. U bent gelukkig. Ik zal uit deze gevangenschap geraken. Spoedig zal ik uit deze gebondenheid geraken. O, de ellende van gevangenschap en de blijdschap van bevrijding. U ervaart ze allebei. Het hele pad is er om uit de ellende te geraken en uit de gebondenheid van het lijden. In het leven zal u misschien vaak in het nauw gedreven worden, zodat u niet aan ellende kan ontkomen. Het kan lichamelijk of geestelijk zijn. U kan er niets aan doen. Hoe kan u het dan op dat moment onder ogen zien? Dat leert u nu. En dat niet alleen. U traint ook uw geest gelijkmoedig te blijven. Wanneer alles aangenaam is en er geen pijn is, zegt u: ik ben heel gelijkmoedig, kijk, ik reageer niet. Maar wanneer er een echte pijn opkomt en u bent dan gelijkmoedig, bent u misschien maar een paar ogenblikken gelijkmoedig. De rest van de tijd blijft u reageren, reageren. Die enkele ogenblikken zijn zo sterk. De gelijkmoedigheid is zo sterk. En op die manier wordt uw probleem bij de wortel aangepakt. Hoewel u in dat ene uur slechts enkele ogenblikken van gelijkmoedigheid kent, zullen die paar ogenblikken een paar seconden worden. En die zullen op hun beurt enkele minuten worden. Soms komt er een student naar me toe die vertelt: ik begin nu van mijn pijn te genieten. Ja, u gaat van uw pijn genieten, omdat u niet meer op de pijn reageert. De pijn was een lichamelijke pijn en u heeft hem vermeerderd door er een geestelijke pijn van te maken. Als het geestelijk deel wegvalt en er is lichamelijke pijn, dan observeert u dat slechts. Het is dan al met de helft verminderd. Daarna zal het een kwart worden. Het wordt minder. Steeds minder. U begint eruit te komen. U moet leren hoe uw eigen pijn te observeren. Nu is de pijn nog zo intens dat hij u overweldigt. Dit was het gewoontepatroon van de geest. Wanneer u een bepaald gebied bereikt, dan observeert u dat. Stel dat u veel pijn op één bepaalde plaats heeft. U onderzoekt dit, net als een dokter. De dokter voelt geen pijn. Hij onderzoekt slechts. Hier is de pijn heviger. Waar is hij minder? Zo gaat u ook te werk. Vereenzelvig u niet met de pijn. Pijn is pijn. Er is pijn. Nou en? Nu observeert u het. Laat me uitzoeken waar de kern van de pijn zit. Tot hoever straalt de pijn uit? Oh, hier is de invloed meer. Meer pijn. Hier wordt het minder. Minder pijn. Minder pijn. Hier is geen pijn meer. Op deze wijze deelt u het gebied op. Ontleedt u het gebied. De volgende ronde observeert u weer. U bemerkt dat er tegelijk met de pijn nog iets anders is, misschien druk. Dan begint u het gebied op te delen en te ontleden al naar gelang de druk. Hier zit de kern van de druk. Hier zit meer druk, hier minder druk, hier minder druk. Hier is het weg. Op deze wijze deelt u het gebied op. Misschien bereikt u een punt waarop u merkt dat er tegelijkertijd met de pijn hitte of misschien een kloppend gevoel is. U zal een stadium bereiken waarin u ontdekt dat er, ondanks de hevige pijn, een onderstroom van vibraties door het hele lichaam gaat. Wanneer u dat stadium bereikt, is pijn geen pijn meer voor u. De pijn kan u niet meer overweldigen. Verwacht niet dat dit morgenochtend al gebeurt, daar is tijd voor nodig. Maar leer te observeren. Meestal zal u vanuit uw oude gewoontepatroon reageren, maar er zullen een paar momenten komen waarop u niet reageert. In die ogenblikken waarin u niet reageert, zal uw lijden een edele waarheid worden. De eerste edele waarheid. U observeert de ellende objectief. Terwijl u leert de ellende objectief te observeren, gaat u steeds naar een dieper niveau van ervaring. U gaat steeds dieper naar de tweede edele waarheid, de diepe oorzaak van het lijden. Oppervlakkig bezien zegt iedereen, ik voel me ellendig door een of andere oorzaak van buitenaf. Die of die zei iets wat ik niet prettig vond, ik voelde me ellendig. Die of die deed iets wat ik niet prettig vond, ik voelde me ellendig. Of iets wat ik graag gewild had in mijn leven, gebeurde niet en ik werd ongelukkig. Dat zijn allemaal oorzaken van buitenaf. Ze zijn waar, maar op een zeer ogenschijnlijk, zeer oppervlakkig niveau. Zonder de ware reden binnenin te begrijpen, blijft men als een kracht, als een energie aanwenden om de dingen buiten zichzelf recht te zetten. Dat is onmogelijk. Men kan anderen niet veranderen. U blijft het misschien proberen, maar zelfs als er één persoon verandert, waar is dan de garantie dat er niet iemand anders iets tegen u onderneemt? Dat gebeurt keer op keer. Het hele leven kunnen gewenste dingen gebeuren en kunnen ongewenste dingen gebeuren. Meestal gebeuren er ongewenste dingen. U moet dit allemaal onder ogen zien. U moet dieper gaan en achter de ware oorzaak van uw ellende komen. Deze techniek helpt u naar de diepte te gaan en de ware oorzaak te achterhalen. De ellende bevindt zich niet buiten ons. Buiten ons bevinden zich alleen zintuigelijke objecten. De ellende begint in onszelf. Wanneer ellende van binnen begint, moet er een innerlijke oorzaak zijn die ons ellendig maakt. Terwijl u dieper gaat, steeds dieper begint u dit te begrijpen. Niet alleen door deze lezingen, niet omdat u een paar geschriften of boeken gelezen heeft, niet omdat u de realiteit intellectueel begrijpt, helemaal niet. Door uw eigen ervaring begint u het te begrijpen. Dit is de diep gewortelde oorzaak van mijn ellende. En u begint dan die diep gewortelde oorzaak te observeren. De tweede edele waarheid, de oorzaak van de ellende, de echte oorzaak van de ellende. Wanneer deze twee waarheden worden ingezien, wordt het werk eenvoudig. Een voorbeeld. Iemand is ziek en er komt een dokter. De eerste belangrijke taak van de dokter is vast te stellen om welke ziekte het gaat. De arts die niet kan vaststellen over wat voor ziekte het gaat, kan de patiënt niet genezen. Dus eerst moet men weten om welke ziekte het gaat. En vervolgens, wat is de diepste oorzaak van deze ziekte? Niet alleen de symptomen. Als de arts zich uitsluitend bezighoudt met de symptomen aan de oppervlakte, dan kan deze arts de ziekte nooit genezen. Men moet naar de diepte gaan. Als de oorzaak, de ware oorzaak van de ziekte gevonden is, dan wordt het werk eenvoudig. U vindt een manier om de oorzaak te verwijderen. Wanneer de oorzaak verwijderd is, wordt de ziekte uitgeroeid. Dus door middel van deze techniek observeert u de ware oorzaak van uw ellende en door deze techniek leert u hoe deze ware oorzaak uit te roeien. Wanneer de ware oorzaak van de ellende uitgeroeid is, komt de derde edele waarheid naar voren. Er bestaat nu geen ellende meer. Wat zich dan openbaart, is het hele proces van hoe u in de diepte gegaan bent, de oorzaak van uw ellende heeft weggenomen en daarmee de ellende zelf heeft weggenomen. De vierde edele waarheid. Deze vier moeten niet alleen maar bestudeerd worden. Natuurlijk moet men ze op intellectueel vlak begrijpen, maar ze moeten ook alle vier feitelijk ervaren worden. Dan alleen zal de techniek beginnen te helpen. Daarmee bent u begonnen, door dieper te gaan. Steeds dieper. Op dit moment bent u nog maar net begonnen. Er is pijn, er is ellende. Oh, ik heb zo'n pijn omdat ik zo lang stilgezeten heb. Langzaamaan zal u begrijpen dat er pijn is, omdat u van deze lichamelijke pijn ook een geestelijke pijn heeft gemaakt. Als u leert gewoon te observeren, wordt de pijn minder. Naarmate u blijft observeren, begint u eruit te komen. Wat gebeurt er? Waarom is er zoveel ellende om ons heen? Het wordt steeds duidelijker dat dit komt omdat er verlangen is. Verlangen. U wilt dat er iets gebeurt zoals u dat wenst en het gebeurt niet. U wilt af van iets wat u niet bevalt. Het gebeurt niet. Verlangen. U raakt enorm gehecht aan deze gewoonte van verlangen, verlangen, verlangen. Dit feit wordt steeds duidelijker naarmate u dieper gaat. Dieper gaat. Steeds dieper. De wet die binnen in ons werkt, werkt ook buiten ons. Het is dezelfde wet. Zij maakt geen onderscheid. Ellende bestaat en het wordt duidelijk. Kijk, het leven begint met ellende. We treden binnen in het gebied van ellende. Vanaf het moment dat we geboren worden, treden we binnen in het gebied van ellende. We hebben een wens. Heel snel groeit deze wens uit tot een sterk verlangen, een vastklampen. En we raken zeer geagiteerd. Een kind huilt. Ik wil melk. Ik wil water. Het kind huilt. Het huilt omdat het de enige taal is die het kent. En van dat moment af, terwijl men groeit, gebeurt dit niet naar wens, gebeurt dat niet naar wens, dit ongewenste gebeurt, dat gewenste gebeurt niet. Het leven binnenkomen is doeken. In de taal van die dagen werd gezegd, jatipi doeken. De geboorte, het leven beginnen, betekent het gebied van doeken betreden. Naarmate men groeit, ouder wordt, krijgt men de een of andere ziekte. En wanneer je ziek wordt, voel je je zo ellendig. Dit is een verschrikkelijke ziekte. Iedere andere ziekte zou je kunnen verdragen, maar deze niet. Omdat u geen andere ziekte heeft. Welke ziekte is een genoegen? Iedere ziekte is een kwelling. Ellende, ellende. Vyadipiduka, vyadipiduka. Men komt voortdurend in aanraking met deze of die ziekte, deze of die ziekte. Men blijft groeien, groeien, aftakelen, aftakelen, men wordt oud. De ouderdom is één grote ellende. Jarapiduka, jarapiduka, één grote ellende. Een oude man van 100, een oude vrouw van 100, lijdend aan een of andere ziekte, aan het een of ander gebrek, aan ouderdom, aan zoveel problemen, bidden tot de Almachtige God. O Almachtige God, stuur ons alsjeblieft de dood, zodat we van al dit leed verlost zijn. U heeft geen tekort aan dood. Stuur ons alsjeblieft de dood. Ze bidden en bidden. De volgende dag komt de dokter en onderzoekt hen. Oude vrouw, nu is uw tijd gekomen. Misschien is het morgen voor u wel afgelopen. Oude man, misschien moet u morgen al afhaken. En de oude vrouw en de oude man huilen allebei. O nee, nee, dokter, ik heb een verkeerd gebed uitgesproken. Ik wil niet sterven, ik wil niet sterven. Ik moet mijn zoon nog zien, mijn kleinzoon, mijn achterkleinkind. Ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen. Red me alsjeblieft op de een of andere manier. Ik wil niet doodgaan. De dood is één groot leed. Groot leed. Maranang pidukang. Maranang pidukang. En wat nog meer. Deze man, de Boeddha, speelde geen intellectueel spelletje. Onder die boom gezeten, ervoer hij de waarheid in zichzelf. Waarom? Wat is de oorzaak van het leed? Diepergaand, dieper, dieper, werd de werkelijkheid duidelijk. O, wat we ook wensen, als die wens niet vervuld wordt, dan worden we ongelukkig. Bijvoorbeeld, u zit in meditatie en u wil dat de pijn verdwijnt. De pijn gaat niet weg en u voelt zich ellendig. U wilt een heleboel heerlijke gewaarwordingen van gelukzaligheid en extase. Ze blijven uit en u voelt zich ellendig. Wat u ook wilt, u krijgt het niet en u wordt ongelukkig. Ongewenste mensen, ongewilde situaties, ongewenste dingen, u komt er steeds mee in contact. Gewilde dingen, gewenste mensen, gewilde situaties, u wordt ervan gescheiden. Eén grote ellende. Eén grote ellende. Hij begreep dit allemaal, diep in zichzelf. En toen nog dieper, dieper, dieper gaand, kwam hij op het punt waar het zo duidelijk werd. Sankitene panchupadana kanda dukkha. In wezen, samengevat, bestaat de ellende uit deze vijf delen, deze vijf verzamelingen. Eén deel is het materiële, het stoffelijk deel, de subatomaire deeltjes. Het hele lichaam is samengesteld uit subatomaire deeltjes, kalapas. De vier andere delen zijn de mentale functies. Het waarnemende deel van de geest, het herkennende deel van de geest, het voelende deel van de geest en het reagerende deel van de geest. Deze vijf tezamen vormen de persoonlijkheid, het ik, en de enorme hoeveelheid gehechtheid daaraan. Upadana. Upadana is gehechtheid, zich vastklampen. Al deze vijf delen zijn het resultaat van het vastklampen. Men blijft zich vastklampen aan deze vijf delen En zo blijft men steeds in ellende terechtkomen. Dit upadane, dit vastklampen, deze gehechtheid, werd steeds duidelijker. Er zijn vier fundamentele gehechtheden. Eén gehechtheid is er jegens dit zogenaamde ik, een ingebeeld ik, zonder te beseffen wat dit ik is, een denkbeeldig ik. De subatomaire deeltjes, die massa van subatomaire deeltjes, is die massa ik? Toch blijft men ik, ik noemen. De vier mentale aggregaten, het waarnemend deel van de geest, neemt waar en vergaat. Het neemt waar en vergaat. Is dit ik? Het herkennend deel van de geest, herkent en vergaat. Is dit ik? Het voelend deel van de geest, voelt en vergaat. Is dit ik? Het reagerend deel van de geest, reageert en vergaat. Is dat het ik? Of die vijf delen samen, zijn die ik? Maar dat ik is zo belangrijk, altijd op de voorgrond. Als iemand ook maar één woord ten nadele van dat ik zegt, voelt men zich zo geïrriteerd, zo opgewonden. Zonder te begrijpen wat dit ik is. Een ingebeeld ik, een gemaakt ik. En toch is men er zo aan gehecht. Iemand doet iets ten nadele van dat ik, en weer is men zo geïrriteerd, zo geagiteerd, zo ongelukkig. Ik, ik, ik. Enorme gehechtheid aan dat ik. Het veroorzaakt niets dan ellende. Niets dan ellende. Dan begint deze invloedssfeer, deze kring van ik, zich uit te breiden. Wat u mijn, mijn noemt, komt erbij. Dan hecht u zich aan dit mijn, mijn, mijn. Een enorme gehechtheid aan dit mijn, mijn, mijn. O, mijn horloge, een prachtig horloge, zo'n kostbaar horloge. Een van mijn studenten bracht het mee uit het buitenland en gaf het me cadeau. Een prachtig horloge, zo'n duur horloge. Op zekere dag, omdat ik niet goed oplet, laat ik het vallen en het gaat stuk. Ik begin te jammeren. O, nou is dit kostbare horloge kapot. En in mijn eigen land zijn er niet eens reserveonderdelen voor te krijgen. Hoe kan het dan gerepareerd worden? Jammeren, jammeren. Net zo'n soort horloge, van hetzelfde model, dezelfde waarde, aan de pols van mijn vriend, valt en gaat kapot. Ik huil niet. Ik huil helemaal niet. Integendeel, ik begin te preken. Mijn vriend, je had beter op moeten letten. Dit soort horloge is niet te koop in ons land. Je kan er niet eens reserveonderdelen voor krijgen om het te laten maken. Ik huil niet. Waarom niet? Hetzelfde horloge, hetzelfde model, van dezelfde waarde, maar toch huil ik niet. Niemand huilt om het stuk gaan van een duur horloge. Niemand huilt daarom. Men huilt om het stuk gaan van mijn horloge. Mijn horloge is kapot. Dit mijn, mijn. En een enorme gehechtheid aan dit mijn, mijn. Of dit mijn, het zogenaamde mijn, nu een paar euro of een paar miljoen euro waard is, maakt geen verschil. Hoe dieper de gehechtheid, hoe dieper het leed. Hoe sterker de gehechtheid, hoe groter het leed. Dat is de wet van de natuur. Naarmate u meer oefent, zal het steeds duidelijker worden. Gehechtheid, zich vastklampen, zal zeker ellende en niets dan ellende veroorzaken. Een voorval. Toen ik pas in India was, nauwelijks 2 of 3 jaar nadat ik uit Burma gekomen was, waren er nog geen meditatiecentra. Mensen die enthousiast waren om de techniek te verspreiden, organiseerden cursussen op verschillende locaties, zoals een moskee, een tempel, een kerk, een school of iets dergelijks. Er werd een cursus georganiseerd in een Jain-tempel in een afgelegen dorp dat een Jain-pelgrimsoord was. Hooguit 1 of 2 mensen uit dat dorp namen eraan deel. De meeste studenten kwamen uit steden in de buurt. Er kwam ook een heel oude en arme dame naar de cursus. Iemand gaf haar geld voor de trein en ze kwam en nam deel. 2, 3, 4, 5 dagen was ze erg gelukkig. Ze boekte vooruitgang. En plotseling, op de 5e of de 6e dag, kwam ze te weten dat er 's ochtends vroeg in de meditatiezaal een gezang te horen was. Woorden van voorspoed en welwillendheid. Ze vroeg, kan ik komen? Kan ik komen? Er staat niets over in het programma. De manager zei, ja, u kan komen, maar u moet mediteren. Ja, ja, ik zal mediteren. Ze kwam en ze mediteerde. Aan het eind van het gezang was ze zo gelukkig, zo blij, ze glimlachte en glimlachte. Ze ging naar haar kamer en zodra ze in haar kamer kwam, begon ze te huilen. Luidkeels te huilen. Mensen gingen naar haar toe. Wat was er dan toch gebeurd? Was ze gestoken door een schorpioen of had een slang aangebeten? Wat was er met die oude vrouw aan de hand? Ze wilde niet antwoorden en ze bleef maar huilen en huilen. Na een tijdje zei ze snikkend: ik bracht een klein beursje van stof mee naar deze cursus. In dat beursje zaten 20 roepies, minder dan een halve euro, omgerekend naar de huidige koers. 20 roepies, al mijn spaargeld zat in die beurs, 20 roepies. En 60 jaar geleden, toen ik trouwde, kreeg ik als bruidsschat een zilveren sieraadje. Dat sieraadje zat er ook in. En toen ik naar deze cursus ging, gaf iemand me een stukje gedroogde zoetigheid, dat zat er ook bij. Als ik mediteer, hou ik het altijd onder mijn benen. En wanneer ik slaap, leg ik het onder mijn kussen. Vanochtend, toen ik naar de zaal ging, liet ik het in mijn kamer. Iemand heeft het gestolen. Oh, ik ben beroofd, beroofd. Al mijn spaargeld is weg. Ze bleef maar huilen. De mensen zeiden: 20 roepies cash en maximaal 20 roepies aan zilver van uw sieraad. Laten we zeggen 40 of 50 roepies. Huil maar niet, mevrouwtje. We zullen wel voor 50 roepies zorgen. Ga maar door met uw meditatie. Uw meditatie ging zo goed. Maar ze bleef huilen, huilen. Ze dachten: we kunnen beter wat geld inzamelen en het aan haar geven. Alleen dan zal ze ophouden. En er werd geld ingezameld. In plaats van 50 roepies kregen ze er 100 bij elkaar. Ze waren erg blij. Nu zal de oude dame ophouden met huilen. Ze gingen naar haar toe en boden haar het geld aan. Maar ze gooiden het weg. Wat moet ik met dat geld? Het zilveren sieraadje dat ik in mijn bruidsschat had. Oh, waar kan ik mijn sieraadje weer vinden? Nu is het weg. Men bleef maar zoeken, maar ze konden het niet vinden. Die avond zag iemand een aap in een boom met de beurs. Hij had de gedroogde zoetigheid eruit gehaald en zat het op te eten. Men ging de aap achterna, kreeg de beurs te pakken en gaf de vrouw het zilveren sieraadje terug. Haar gehuil hield op. Verlangen. Of de waarde van het ding nu 20 roepies is of 20 miljoen, het maakt geen verschil. Hoe meer men zich eraan vastklampt, hoe groter de gehechtheid en hoe groter de ellende zal zijn. Ik, mijn, of u deze woorden nou wel of niet gebruikt, doet er niet toe. Maar dat ik, mijn en uw gehechtheid daaraan, dat veroorzaakt veel ellende. Niets dan ellende. Ik herinner me een ander voorval, alweer in een afgelegen dorp in Noord-India. Een zeer geleerde monnik nam deel aan de cursus. Na een dag of 5, 6 kwam hij naar me toe. Goenkaji, tussen 12 en 1 uur geeft u de studenten de gelegenheid vragen te stellen. En maar 10 minuten. In die dagen waren er minder studenten, dus trok ik 10 minuten voor elke student uit. 10 minuten voor deze leken. Wat voor vragen hebben ze? Zelfs 10 minuten is nog te veel voor ze. Ik ben monnik, een kluizenaar. Ik heb zoveel vragen. Geef me alstublieft 1/2 uur. Ik antwoordde: eerwaarde, ik weet dat u over filosofieën en dat soort dingen zal gaan praten en dat alles interesseert me niet. Ik kan u die tijd niet geven. Oh nee, Quinketje, deze afgelopen 5 dagen heb ik begrepen dat al dat gefilosofieën nutteloos is. Ik zal het alleen over de techniek hebben. Over de techniek? Waarom heeft u dan 1/2 uur nodig om over de techniek te praten? Oh, geef me alstublieft 1/2 uur. Goed. Op de een of andere manier regel ik dat wel. Kom maar. En hij kwam. 2, 3, 5 minuten praatte hij over de techniek. Plotseling veranderde hij van onderwerp. Goenkaji, in die grote stad. De grote stad waar hij vandaan kwam. Uw klooster. Mijn klooster? Kloosters zijn altijd voor monniken, niet voor kostwinners. Ik ben kostwinner. Hoe kan ik een klooster hebben? Goenkaji, probeer het te begrijpen. Uw klooster. Eerwaarde, ik kan geen klooster hebben. Ik ben gezinshoofd en ik heb een overduidelijk bewijs dat ik gezinshoofd ben. Mijn vrouw zit naast me wanneer ik lesgeef. Hoe kan ik dan een klooster hebben? Hij bleef maar zeggen: Goenkaji, uw klooster, uw klooster. En toen zei hij: Goenkaji, in uw klooster, uw olifant. Mijn olifant? Waar had hij het over? Plotseling ging me een licht op. Dit is India, een prachtig land. Een uitgestrekt land met vele tradities. Sommige mensen hebben een sterke traditie, een geloof, dat ze zolang ze leven niet van die vieze woorden zoals ik en mijn willen gebruiken. Steeds wanneer ze ik zouden moeten zeggen, zeggen ze u. En steeds wanneer ze mijn zouden moeten zeggen, zeggen ze uw. Ha, nu begrijp ik het. Ja, eerwaarde. Mijn klooster, mijn olifant, ga door. Wat is er aan de hand? Hier zat een kluizenaar, die alles afgezworen had. Hij had een klooster midden in de stad gebouwd, zonder vergunning van de overheid of de gemeenteraad. Nu was er een bevel uitgevaardigd om het te slopen. En het was daar midden in die stad niet toegestaan om een olifant te houden, dus was er nu een bevel gekomen om hem weg te halen. Hij had van iemand gehoord dat de burgemeester van die stad mijn gast was geweest in Burma. Dus, Gwenkatje, een paar woorden maar van uw kant en uw klooster zal gered worden, uw olifant zal gered worden. Hij gebruikte het woord ik niet, hij gebruikte het woord mijn niet, maar de gehechtheid was enorm. Gehechtheid brengt altijd ellende met zich mee, niets dan ellende. Hoe dieper de gehechtheid, hoe dieper de ellende. Er zou helemaal geen ellende zijn als ik gehecht raakte aan dat ik en dat ik zou eeuwig blijven bestaan. Of als ik gehechtheid jegens dat mijn ontwikkelde en dat mijn zou eeuwig voortleven. Er zou dan geen leed kunnen bestaan. Maar het probleem is dat dit ik niet eeuwig blijft bestaan en dat dat mijn niet eeuwig blijft bestaan. Datgene wat ik mijn noem, zal ooit ophouden te bestaan en dan ben ik hulpeloos. Ik kan er niets aan doen. Of zelfs als dat zou blijven, dan zal het zogenaamde ik ophouden met bestaan en ben ik hulpeloos. Een heengaan, een scheiding is onvermijdelijk en dat brengt zoveel leed met zich mee. Als u gehecht blijft, als u zich wil blijven vastklampen, dan is de ellende niet te overzien. Men ontwikkelt nog een andere gehechtheid. De belangrijkste gehechtheid is dit ik dat tot mijn wordt en vervolgens mijn opvattingen. Mijn filosofie, mijn dogma, mijn geloof, mijn religie, mijn traditie. Men ontwikkelt een enorme gehechtheid aan zijn opvattingen. Niet begrijpend dat men door een gekleurde bril kijkt. En men gehecht is aan de kleur van de glazen. Als ik rode glazen heb, dan is alles voor mij rood. Rood, rood. Iemand anders heeft groene glazen. Voor hem is alles groen, groen, groen. We blijven maar ruzie maken met elkaar. Ik kan hem er niet van overtuigen dat alles rood is en hij kan mij er niet van overtuigen dat alles groen is. We blijven maar bekvechten, misschien slaan we elkaars hoofd wel in. We kunnen het er niet over eens worden door die gehechtheid. En we zijn gehecht aan de kleur. We zien de dingen niet zoals ze zijn. Deze sterke gehechtheid veroorzaakt veel ellende. Dan, in sommige gevallen, gehechtheid ten aanzien van rieten, rituelen, erediensten enzovoort. Ik heb gezien, niet hier in het westen, maar thuis in het oosten, dat mensen erg gehecht zijn aan hun dagelijkse ceremonieën, hun dagelijkse rituelen. Ze komen naar de Vipassana-cursus en zeggen: waarom houdt u deze ceremonieën en rituelen tegen? Geef me 15 minuten, dan zal ik mijn ritueel beëindigen en komen mediteren. Het wordt er niet toegestaan en ze raken hierdoor enorm geagiteerd. Natuurlijk beginnen ze later de reden hiervoor te begrijpen, maar in het begin, ten gevolge van de gehechtheid, voelen ze zich ellendig. Deze vier diep gewortelde gehechtheden maken ons zo ellendig, zo ongelukkig. Boeddha zocht verder, dieper. Waarom toch is er die gehechtheid? En het werd steeds duidelijker. Er ontstaat een verlangen. Verlangen naar iets wat u wilt. U wilt het hebben. U wilt het behouden. U ontwikkelt een enorme gehechtheid jegens dit verlangen. En al snel wordt het tot een vastklampen, tot een gehechtheid. Of u wilt juist iets niet. U wilt er vanaf, maar u kan het niet kwijtraken. Oh, het verlangen wordt een vastklampen, een gehechtheid, en de ellende begint. Waarom bestaat dit verlangen? Hij speelde geen intellectueel spelletje. Hij las of verklaarde geen geschriften. Hij was aan het experimenteren, zoals een wetenschapper. Wat gebeurt er diep van binnen? Een kleine wens komt op. U begint ervan te houden. En al heel snel verandert deze in verlangen. Een kleine wens om ergens vanaf te komen verandert in afkeer. Oh, tanaha. In de taal van toen werd verlangen tanaha genoemd. Tanaha paccaya upadanang. Verlangen wordt een zich vastklampen aan. Kleine stille wensen veranderen in verlangen. En een verlangen verandert in een gehechtheid. Van waar komen deze kleine wensen? Wat is er de oorzaak van? Het werd hem zo duidelijk omdat hij het ervaarde. Vedana paccaya tanaha. Deze lichamelijke gewaarwordingen. Wanneer u gewaarwordingen op het lichaam ervaart en als de gewaarwording aangenaam is, dan begint u ervan te houden. Hetgeen heel snel verandert in verlangen, in gehechtheid. Wanneer u onaangename gewaarwordingen voelt, verandert dit heel snel in afkeer, haat. U wilt er vanaf. Er ontstaat een verlangen om er vanaf te komen. Oh, de gewaarwordingen. Vedana paccaya tanaha. Paccaya betekent oorzaak. Vedana betekent gewaarwording. Gewaarwording is de oorzaak van verlangen, wat tot gehechtheid leidt. Waarom deze gewaarwordingen? Wat is de oorzaak? Hij experimenteerde verder, onderzocht wat er gebeurde. Passa, paccaya, vedana. Er is een contact. Zodra er contact is, moet er wel een gewaarwording zijn in het lichaam. Contact van wat en waarmee? De zes zintuigen. De ogen, het contact van de ogen met een bepaalde vorm, gedaante, een kleur of licht. Het object van de ogen. Als dit met elkaar in contact komt, moet er een gewaarwording zijn. Het object van het gehoorzintuig. Als geluid in contact komt met het gehoorzintuig, dan moet er een gewaarwording zijn. De neuzelzintuig. Een geur die in contact komt met de neus, moet een gewaarwording met zich meebrengen. De tong als zintuig. Een smaak die hiermee in contact komt, moet gewaarwording veroorzaken. Het lichaam als zintuig. Het contact met iets tastbaars, er moet gewaarwording zijn. En de geest als zintuig. Welke gedachte, welke emotie dan ook, moet een gewaarwording in het lichaam teweeg brengen. Oh, contact. Waarom dat contact? Het was zo eenvoudig, zo duidelijk. Salayatan paccaya passo. Passo betekent contact. Salayatan zijn deze zes zintuigen. Zolang men deze zes zintuigen heeft, moet er een contact zijn tussen één van de zintuigen en de daarbij horende objecten. De hele wereld is vol daarbij behorende objecten. Dus het contact bestaat door de zes zintuigen die we hebben en de daarbij behorende objecten in de wereld. Waarom deze zes zintuigen? Wat is er de oorzaak van? Zo duidelijk. Nama rupa paccaya salayetanang. Nama wil zeggen de geestelijke structuur. Rupa wil zeggen de lichamelijke structuur. De combinatie van deze twee. Zodra deze combinatie begon, dat wil zeggen toen de levensstroom begon, toen de continuïteit van dit leven begon, ontstond deze met de zes zintuigen. Waarom begon het leven van geest en materie op deze manier? Het was zo duidelijk. Vijnana, paccaya, nama rupang. Ten gevolge van deze bewustzijnstroom die altijd aanwezig is. Zodra één leven ten einde is, komt deze bewustzijnstroom in contact met een ander leven en ontstaat ergens anders. Het blijft ontstaan, vergaan, ontstaan, vergaan. Op het moment van de dood vergaat het en het ontstaat dan weer ergens in een ander leven, in een ander lichaam, en begint weer op dezelfde wijze te stromen. Vijnana paccaya nama rupang. Waarom deze vijnana? Wat is er de oorzaak van? Het was zo duidelijk. Sankara paccaya vijnanang. Deze mentale wilshandelingen die plaatsvinden. Al die geestelijke wilshandelingen zijn verantwoordelijk voor het bewustzijn van het volgende ogenblik. Op dit moment breng ik een sankara voor. U zal dit woord steeds weer horen. Sankara, de mentale wilshandeling. U brengt een sankara voort. En het volgende ogenblik ontstaat er bewustzijn. U brengt een sankara voort. Het volgende moment ontstaat er bewustzijn. Op het moment dat u sterft, komt er een diep gelegen sankara, vergelijkbaar met een diepe lijn, die met hamer en beitel in de rots gehouden is, aan de oppervlakte, geeft een flinke duw en het bewustzijn ontstaat ergens anders. Dus de stroom gaat verder door deze sankara's. Waarom deze sankara's? Het werd zo duidelijk. Avidya paccaya sankara. Oh, uit onwetendheid, uit onwetendheid. Iedereen brengt sankara's voort, uit onwetendheid. Welke onwetendheid? Niet die onwetendheid omdat men geen school of hoger onderwijs gevolgd heeft. Geen onwetendheid omdat men de geschriften niet gelezen heeft. Geen onwetendheid omdat men niet naar Dhamma-lezingen geluisterd heeft. Niets daarvan. Onwetendheid op het ervaringsvlak. Men weet niet hoe de ellende diep binnenin ontstaat. Dat er overal gewaarwordingen zijn. En hoe men bij aangename gewaarwordingen reageert met de sankara van verlangen. hoe men bij onaangename gewaarwordingen steeds reageert met de sankhara van afkeer. Dit hele proces verloopt diep van binnen en aan de oppervlakte heeft men geen enkele weet van wat er zich daar afspeelt. Dit proces van vermenigvuldiging, ellende voortbrengen, ellende vermeerderen, ellende voortbrengen, sankhara vermeerderen. O, dat gebeurt uit onwetendheid. De hele keten werd zo duidelijk. Iedere schakel was zo duidelijk. Avidya paccaya sankhara. Uit onwetendheid brengt men sankhara's voort. Sankhara paccaya vijñānaṃ. Ten gevolge van sankhara is er vijñāna, het bewustzijn. Vijñāna paccaya nama rūpaṃ. Ten gevolge van het bewustzijn begint er een nieuw leven van geest en materie. Nama rūpa paccaya salayatanaṃ. Uit deze geest en materie ontstaan de 6 zintuigen. Salayatan paccaya passe. Daarom is er contact. Passe paccaya vedana. Ten gevolge van contact is er gewaarwording. En vedana paccaya tanaha. Ten gevolge van de gewaarwording is er een verlangen. Vedana paccaya tanaha. Tanaha paccaya upadanang. Dit verlangen verandert in een vastklampen, in een diepe gehechtheid. Upadana paccaya bhava. Ten gevolge van deze diepe gehechtheid aan verlangen begint het proces van bhava. Bhava is de levensstroom. Het leven blijft stromen. Het ontvangt al de kracht. Iedere keer wanneer het leven ten einde loopt, is bhava, de erg diepe sankhara, wordt bhava sankhara genoemd, verantwoordelijk voor het nieuwe leven. Dus gaat het proces van wording, van ontstaan, steeds door. Het houdt niet op aan het eind van het leven. Het gaat door. Bhava paccaya jati. En ten gevolge van dit proces van wording, van ontstaan, begint na de dood weer een nieuw leven. Jati. Er komt weer een leven. Er komt weer een geboorte. En met de geboorte komt jati paccaya jara maranang sok paridev dukkha domana supayasa sambhavanti. Telkens wanneer een leven begint, moet men al deze ellende doormaken. De ellende van de ouderdom, de ellende van de ziekte, de ellende van de dood. De ellende door gewenste dingen die niet gebeuren en ongewenste dingen die wel gebeuren. Omdat er een geboorte is, moet men allerlei lichamelijk en geestelijk leed doormaken. Dit werd zo duidelijk. Het hele proces werd zo duidelijk. Het kan voor iedereen duidelijk worden die dieper gaat. Dieper en dieper. Bevrijd van onwetendheid. En met inzicht in de waarheid, met inzicht door eigen ervaring, werd het duidelijk. Hoe dit proces van ellende begint. En hoe het zich blijft vermenigvuldigen. Hoe raken we er vanaf? Hoe komen we eruit? Hoe breken we deze keten, deze aaneenschakeling? Welke schakel moet gebroken worden? Waar moet de keten gebroken worden? Een leven is al begonnen met namen en roepen, met geest en materie. De stroom is al in beweging. Wat kan ik eraan doen? Zal ik zelfmoord plegen? Zal het probleem dan opgelost zijn? Oh nee, daarmee wordt het niet opgelost. Zo komt men niet van de ellende af. Wat is op het moment dat iemand zelfmoord pleegt de instelling van de geest? Wat is de toestand van de geest? Deze is vol kwelling. De geestestoestand van zo'n leven is vol ondraaglijke pijn. Dit zal niets anders voortbrengen dan een nieuw leven vol ondraaglijke pijn. De daaropvolgende geestestoestand zal vol kwelling zijn, omdat dit het product is van de laatste geestestoestand van dit leven. Zelfmoord lost niets op. Men kan door zelfmoord niet van de ellende afkomen. Als er namen en roepen, geest en materie is, dan stroomt er leven. Hoe zit het dan met de 6 zintuigen? Ik kan ze maar beter vernietigen. De ogen, de oren, de neus, de tong, oké. En dan het lichaam, en dan de geest. Alweer, het zou zelfmoord zijn. Hoe ze te vernietigen? Dan alle respectievelijke objecten in de buitenwereld. Men moet ze vernietigen. Maar dat is onmogelijk. Hoe kan u dat allemaal vernietigen? Wanneer deze 6 zintuigen en de bijbehorende objecten er zijn, dan zal er contact zijn. Daar kan u niet aan ontkomen. En wanneer er contact, passen, is, zal het gevoel, de gewaarwording, de wedena aanwezig zijn. Daar kan u niet onderuit. Dit is waar de wijsheid ontstond. Dit is waar men een bijl kan gebruiken om de schakel te doorbreken. Zolang men leeft, zal er altijd wedena zijn. Objecten blijven met het een of andere zintuig in contact komen. Elk moment blijven geest en materie met elkaar in contact komen en ontstaat er een gewaarwording. En met de gewaarwording uit onwetendheid, uit avidya, treedt tanha tevoorschijn, ontstaat verlangen, ontstaat afkeer. Welnu, men moet het hele proces veranderen. De gewaarwordingen zullen er zijn. Maar juist door de gewaarwordingen zal wijsheid ontstaan. De realiteit, de eigenschap. Wat is deze gewaarwording? Zij is niet eeuwig. Ze is niet blijvend. Zij is ontstaan om te vergaan. Laat me observeren hoe lang ze blijft. Ja, ze ontstaat, ze vergaat, ze ontstaat, ze vergaat. Hoe onaangenaam een gewaarwording ook is, ze zal zeker vergaan. Hoe aangenaam een gewaarwording ook is, ze zal zeker vergaan. Reageren heeft totaal geen zin. Wat heeft het voor zin te reageren op iets dat van nature vergaat? Dat heeft geen zin. Het leidt nergens toe. Het wordt steeds duidelijker. Als men het stadium bereikt waar men gewaarwordingen ervaart zonder erop te reageren, dan zal het hele proces van de vermenigvuldiging van ellende veranderen. Dan begint het bevrijdingsproces. Hij ontdekte dat de gewaarwording een belangrijk knooppunt is van waar twee wegen beginnen. Eén weg, zei hij, is dukkha samudaya gamini patipada. Een weg vol ellende. U ontwikkelt ellende. U blijft maar ellende opwekken. Omdat u op iedere gewaarwording blijft reageren. Ieder ogenblik ervaart u een gewaarwording en ieder ogenblik reageert u. Het is dus een proces van vermenigvuldiging van uw ellende, vermenigvuldiging van uw leed. Toch kan ditzelfde knooppunt, ditzelfde raakpunt van de gewaarwording op het lichaam, u op weg zetten, op de weg van bevrijding. Dukkha nirodha gamini patipada. Al uw leed zal uitgeroeid worden omdat u niet reageert als u een gewaarwording ervaart. Dan beseft u, anicca, anicca, oh, het is vergankelijk, vergankelijk. Daarmee bent u begonnen. Allereerst is het belangrijk dat u zich bewust bent van de gewaarwordingen en dat u daarop niet reageert. Iedere gewaarwording moet in panya veranderen. Dat betekent vidya. Vedana pachaya panya. Iedere gewaarwording moet in wijsheid resulteren. Geen enkele gewaarwording mag tanaha, verlangen en afkeer tot resultaat hebben. Dit is het pad naar bevrijding waarvoor u gekozen heeft. Door dieper te gaan naar het niveau van gewaarwordingen, en door daarop niet te reageren. Dit is de plaats waar de hele keten doorbroken wordt. U merkt dat de keten gebroken is, omdat er nu geen avidya, geen onwetendheid meer is. Avidya, yatweva, asese, viraga, nirodha. Wanneer de onwetendheid volkomen uitgeroeid is, dan sankara nirodho. Dan is er geen sankara meer. Er worden geen sankara's meer gemaakt. Sankara nirodha. Vijnana nirodho. Er is geen vijnana meer. De bewustzijnstroom stopt. Vijnana nirodha nama rupa nirodho. Er is geen stroom van geest en materie meer. Nama rupa nirodha salayatan nirodho. Er zijn geen zes zintuigen meer. Salayatan nirodha passa nirodho. Er is geen contact meer. Passa nirodha vedana nirodho. Geen gewaarwording meer. En vedana nirodha tanaha nirodho. Geen verlangen meer. Tanaha nirodha upadan nirodho. Geen gehechtheid meer. Upadan nirodha bhava nirodho. Geen proces van wording. Wording. Bhava nirodha jati nirodho. Geen nieuwe geboorte meer. En jati nirodha jara maranang sok parideva. Dukkha, domana supaya sa nirujanti. Alle ellende die volgt op de geboorte verdwijnt automatisch. Dit alles is makkelijk te begrijpen. Men kan het misschien op verstandelijk niveau accepteren, maar dat helpt niet. Men moet het beoefenen. Men moet naar de diepte gaan waar de gewaarwordingen zijn en er niet op reageren. Er zijn gewaarwordingen en u reageert niet. Het alleen op theoretisch niveau accepteren helpt niet. Misschien gelooft iemand niet in vorige of toekomstige levens. Dat maakt niet uit. Dat is niet zo belangrijk. Het is niet zo dat u eerst moet aannemen dat er vorige en toekomstige levens zijn en dat alleen dan de techniek werkt. Men moet het huidige leven aanvaarden. Hier, op elk moment ontwikkelt u ellende voor uzelf. Elk ogenblik ontwikkelt u een sankhara. En iedere sankhara betekent lijden voor uzelf. U blijft de sankhara herhalen, en maakt deze zo diep, als een groef die met hamer en beitel in de rots uitgehouwen wordt. Zo diep. Steeds meer ellende, steeds dieper lijden. Nu bent u tenminste begonnen om eruit te geraken. U begint van uw huidige ellende af te komen. Zo is de wet van de natuur. Wanneer u stopt met de ontwikkeling van nieuwe sankhara's, door de gewaarwordingen op het lichaam te ervaren, beginnen de oude sankhara's naar de oppervlakte te komen. De hele voorraad uit het verleden die verscholen ligt, die diep van binnen opgeslagen ligt, zal dan naar boven komen. Als die sankhara's naar boven komen, gaan ze gepaard met een of andere gewaarwording. En daarbij bewaart u gelijkmoedigheid. U reageert niet. Dan verliezen ze hun kracht. Ze worden zwakker, en vergaan. Een andere stapel sankhara's uit het verleden komt dan naar boven, met een of andere gewaarwording. Weer blijft u gelijkmoedig. Zo zullen de oude sankhara's uitgeroeid worden. Zodra u ophoudt nieuwe sankhara's te maken, zullen de oude automatisch uitgeroeid worden, beetje bij beetje. Hoe meer u gelijkmoedig blijft, hoe meer ze aan de oppervlakte komen en vernietigd worden. Dat is wat er bedoeld wordt met Anicca Vata Sankhara. Zo nu en dan zult u deze woorden van Boeddha horen. Anicca Vata Sankhara. Iedere sankhara is werkelijk anicca, ontstaand, vergaand. Upadavya Dhammino. Ze ontstaan en vergaan. Ontstaan en vergaan is hun natuur. Upadavya Dhammino. Het vergaat, maar ontstaat weer. Het vermenigvuldigt zich en komt weer op. Maar als u zich bewust bent van uw gewaarwordingen en u reageert er niet op, dan upajitva nirujanti. Dan worden ze uitgeroeid. Ze komen aan de oppervlakte en worden uitgeroeid. Naarmate ze uitgeroeid worden, tesam vu pasomo suko, zal u genieten van bevrijding, van de vrede van bevrijding, het geluk van bevrijding, omdat in die mate de ellende weg is. Dit is het hele proces en dit was de verlichting van deze persoon. Hij ontdekte de ware oorzaak van het lijden. En hij ontdekte ook hoe men zich op het diepste niveau van deze oorzaak ontdoet. De eerste woorden nadat hij volledig verlicht was geworden. De eerste woorden van Boeddha zijn zo mooi. Ieder woord van Boeddha is prachtig. Maar de eerste woorden, wat waren de eerste woorden van Boeddha toen hij de verlichting bereikte? Deze 10 dagen zal u ze dagelijks horen, minstens 3 keer per dag.
अनेक जाति संसारं संदावे संयनिं विसं गकार कंगवे संतु दुख जाति पुन पुन गकार कदिठोसी पुनगे हंग नकासी सबाते फासुक भग्गा गकुतंग विसंखितं विसंखारगतं चित्तं तनहानं खयमज्जग
अनेक जाति संसारं. Dit was de nacht, de volle maan van de maand van Vesaka, toen hij onder de boom zat en de waarheid binnenin observeerde. Als men dieper en dieper gaat en de geest zuivert, dan ontwikkelen zich bepaalde vermogens van de geest. Een van die vermogens is het herinneren van het verleden. Na middernacht kwam dit vermogen op. Hij zag zijn verleden. Niet alleen dit leven, maar ook het vorige leven en het leven daarvoor, 10 levens daarvoor en zo verder. Hij bleef naar zijn verleden kijken, ontelbare vorige levens, en toen zei hij, Aneka jati samsarang. De ene geboorte na de andere, zoveel levens, ontelbare levens. Zo vaak ben ik geboren in deze stroming van de wereld. Aneka betekent ontelbaar, niet slechts 1, ontelbaar. aneka jati samsaram. Samdavisam. En telkens na mijn geboorte bleef ik maar voortijlen. Anibbisam. Onophoudelijk, zonder te stoppen. Iedereen die geboren wordt, blijft voortsnellen. Blijft naar de dood toe snellen. Zodra u geboren wordt, begint u te rennen. Te rennen naar uw dood. U kan zelfs geen seconde wachten. Laat me eens even wachten. Ik zal niet in de richting van de dood gaan. U kan niet wachten. U moet blijven voortsnellen. Onophoudelijk naar de dood snellen zonder iets te bereiken. Zonder enig resultaat. In sommige van die levens kwam hij wijze mensen tegen die hem vertelden dat je van deze cyclus van geboorte, dood en lijden verlost kan worden als je de schepper kan waarnemen. De grote schepper. Dus bleef hij vele levens zoeken naar deze schepper die Gaharakan Gavesanto is, die de schepper van dit huis is. Welk huis? Telkens wanneer men sterft, staat er een ander huis klaar. Telkens staat er een ander huis klaar. Gaharakan. Wie bouwt dit huis? Gaharakan Gavesanto. Zoekend naar de schepper van het huis, Dukkajati Punapunang. Keer op keer werd ik geboren. Vol leed, vervuld van ellende. In welke sfeer dan ook, er is ellende. Overal ellende. Zelfs in de hoogste sferen, de hemelse sferen, de Brahmaanse sferen, is de ellende van ouderdom en dood. Ook daar is men niet volledig van ellende verlost. Gehakaraka dittozi, o bouwer van het huis, nu zie ik je. Gehakaraka dittozi, punegehang nakahasi. Je kan geen enkel huis meer voor me bouwen. Hoe wordt een huis gebouwd? Er moet bouwmateriaal zijn. Hout, staal, cement of mortel. Ik heb dat alles vernietigd. Gehakaraka dittozi punagahang nakahasi. Saba tepasuka baga gehakutang visankitang. Ik heb alle bouwmateriaal vernietigd. Je kan geen huis meer voor me maken. Wat zijn de bouwmaterialen? Visankara gatang chitang. Mijn geest is nu vrij van alle sankara's. De sankara's, verantwoordelijk voor een nieuwe geboorte, zijn volledig uitgeroeid. Visankara gatang chitang tanahanang kayamajaga. En de begeerte is volledig ontworteld. Er is geen spoor van verlangen over. Dus zijn er geen nieuwe sankara's meer. De oude sankara's zijn allemaal uitgeroeid. Ik kan nu geen nieuwe sankara's meer maken. Dit is het punt van volledige bevrijding. Iedereen kan dat punt bereiken, maar men moet ervoor werken. Men moet ervoor werken. Men kan dit punt niet bereiken door er alleen maar naar te verlangen of door er alleen maar voor te bidden. Er zal geen wonder gebeuren dat u bevrijdt. Men moet ervoor werken. Ieder individu moet werken en heel serieus werken. In deze 10 dagen krijgt u een techniek die u toont hoe er gewerkt moet worden en hoe men naar de diepte van de geest moet gaan. Daar waar dag en nacht sankara's gemaakt worden. Sankara's van verlangen en afkeer. Van verlangen en afkeer. Hoe kan u dit gewoontepatroon veranderen zonder dat u gewaarwordingen voelt? In de tijd van Boeddha, voor Boeddha en na Boeddha, waren er veel meditatietechnieken. Maar de bijdrage van Boeddha, de ontdekking van Boeddha, was deze. U kan niet uit uw ellende komen en het hele proces van ellende blijft bestaan, tenzij u inziet hoe de sankara's ontwikkeld worden, waar verlangens worden voortgebracht. Ze worden ontwikkeld op het niveau van de gewaarwordingen. U kan het vipassana noemen. U kan het elke naam geven die u wilt. Iedere meditatie die met lichamelijke gewaarwordingen werkt en ons leert gelijkmoedig te blijven ten opzichte van de lichamelijke gewaarwordingen, is een meditatie van bevrijding. Men heeft veel geluk als men in contact komt met een meditatietechniek als deze. En men heeft veel geluk als men de inspiratie vindt om ermee te werken, om het pad te volgen. Natuurlijk, het is een lang pad. Hoe lang het ook mag zijn, het langste pad, zelfs een pad van 10.000 kilometer, begint met de eerste stap. U bent begonnen met de eerste stap. Van hen die zelfs niet eens de eerste stap op het juiste pad gezet hebben, kunnen we niet verwachten dat ze het uiteindelijke doel zullen bereiken. Maar voor hen die de eerste stap gezet hebben, is het ook mogelijk om een tweede stap te zetten en een derde stap. En stap voor stap, stap voor stap, zullen zij ongetwijfeld het uiteindelijke doel bereiken. Gebruik de 5 dagen die nog over zijn, Leer hoe u het pad moet bewandelen. En hoe verder u op het pad gegaan bent, des te meer zal u het gewoontepatroon van de geest veranderd hebben. En des te meer onzuiverheden zullen er aan de oppervlakte gekomen zijn om uitgeroeid te worden. Stel dat u een gewicht van 100 ton op uw schouders draagt. Al haalt u er maar 1 ton van af. Goed, u gaat dan terug met 99 ton. U bent er 1 kwijt. U haalt er 10 van af en op die manier 20 ton, 50 ton, 90 ton. Wie weet. Haal er zoveel mogelijk van af en u zal lichter naar huis gaan. Het belangrijkste is de techniek te leren. Leer hoe u de last van uw schouders afneemt. Leer hoe u deze ellende wegneemt en een veel beter leven kan leiden. Een vrediger, harmonieuzer en gelukkiger leven. Benut de resterende 5 dagen ten volle. Mogen u alle groeien in deze bijzondere techniek. Groei in Dhamma. Voor uw eigen goed. Voor uw eigen welzijn. Voor uw eigen bevrijding. Bevrijding van gebondenheid. De schakels, de ketens van Sankara. Om van ware vrede te genieten. Ware harmonie. Waar geluk. Ware vrede voor u allen. Ware harmonie voor u allen. Waar geluk voor u allen.
Bhavatu sarva mangalam. Bhavatu sarva mangalam.